Goedemorgen allemaal. Het is lekker cool hier, hè? Dat is mooi. Een paar jaar geleden, toen was ik een keer met een groep christenen in Jeruzalem. En op de Sabbat, op vrijdag, in de avond, gingen we naar de klaagmuur. Het begin van de Sabbat is dat. En daar zag ik bij de klaagmuur hoe een jongen van 13 jaar bar mitzwa deed. En bar mitzwa betekent een zoon van de wet. Een jongen, als hij een jongen 13 wordt, krijgt hij eerst een aantal jaren onderwijs daarvoor. En dan onderwijs uit de wet. En dan wordt hij op zijn 13e officieel geaccepteerd als lid van de gemeenschap. En vanaf dat moment wordt hij gezien als een volwassen lid van de gemeenschap. En daarmee ook verantwoordelijk tegenover God om zich aan alle geboden en verboden te houden. Je zou kunnen zeggen, vanaf dat moment staat de wet centraal in zijn leven. Hij is een zoon van de wet. En ook Paulus was een zoon van de wet. En niet zomaar eentje. Paulus zegt eigenlijk dat hij het beter deed als veel van zijn tijdgenoten. Dat hij zich er helemaal aan gaf, met hart en ziel, om de beste te zijn. De beste zoon van de wet. En daar was hij heel ver mee gekomen. Hij zegt dat hij meer succes had dan veel van zijn leeftijdsgenoten in het Jodendom. Tot het moment dat Paulus een ontmoeting had met Jezus Christus. Dan de opgestaande Jezus Christus. En daar wil ik graag met jullie over lezen in Galaten 2. Galaten 2 vanaf vers 15. Deze microfoon heb ik niet nodig, hè? Kan ik ook weg. Okay. Galaten 2 vanaf vers 15. En daar schrijft Paulus het volgende. Wij, zegt hij, die van nature Joden zijn, dus wij als Joden, en geen zondaars uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Maar als wij die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet. Want als ik dat wat ik afgebroken heb weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Want, en dat is het vers waar ik vooral bij stil wil staan, want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet, want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven. Nou, ik zei al speciaal vers 19 wil ik bij stilstaan. En dat bestaat eigenlijk uit drie onderdelen, zou je kunnen zeggen. Allereerst zegt Paulus, ik ben door de wet gestorven. Paulus zegt, ik ben door de wet gestorven. Wat doet de wet met ons? De wet doet heel veel met ons. De wet doet heel veel met iemand die zeg maar onder de wet leeft. Allereerst legt de wet alle verantwoordelijkheid bij ons. De wet zegt in al zijn geboden en verboden, gij zult en gij zult niet. En daarmee legt de wet de verantwoordelijkheid bij ons neer om die wet te volbrengen. Tot in de puntjes zou je kunnen zeggen. Het gevolg is dat wij, als die verantwoordelijkheid bij ons wordt gelegd, gaan proberen ons best gaan doen om daaraan te voldoen. Om zo, zou je kunnen zeggen, de goedkeuring van God te verwerven. Het gevolg daar weer van is want het lukt namelijk ons niet om die hele wet te houden, is dat we ons steeds weer falen. Telkens weer opnieuw ontdek je, ja, ik kan nog wel zo mijn best doen, maar altijd gaat het links of rechts voor ergens mis. En de wet zegt, als je maar op één onderdeel van de wet faalt, heb je de hele wet gebroken. En ondanks de offers die in het Oude Testament voorgeschreven waren, je moet je voorstellen als iemand in het Oude Testament achterkwam dat hij iets fouts gedaan had, dat hij gezondigd had, dan nam hij een offerdier en dan ging hij naar de priester toe in de tempel. Daar werd het offerdier geslacht, hij legde zijn hand op het dier, de keel werd doorgesneden en zou kunnen zeggen, zijn fout werd op het dier gelegd en het dier stierf in plaats van hemzelf. Dan zou je kunnen zeggen, dan werd de zonde bedekt. Maar dat betekent niet dat het schuldgevoel daarmee permanent verdwenen was. Want de volgende dag gebeurde het weer. En ging er weer iets anders mis, of een week later. En dan moest hij weer offeren. En voortdurend zou je kunnen zeggen, was daar een geweten wat niet zuiver was, maar een geweten wat voortdurend schuldig was. Zich schuldig voelde naar God toe. En die wet maakte dat niet beter. Want de wet is natuurlijk niet altijd geweest. Dat realiseren we ons niet altijd. Maar Abraham leefde zonder wet. Isaac leefde zonder wet. Jacob leefde zonder wet. En pas bij Mozes komt de wet. Dus een hele generaties gelovigen hebben zonder wet geleefd. En zou kunnen denken, ja, toen die wet kwam werd het misschien beter. Nee, zegt de Bijbel, toen die wet kwam werd het erger. Erger omdat als je zondigt en er is geen gebod, dan is het minder erg dan als er wel een gebod is. Als een kind weet vaak wel dat hij niet zomaar uit de snoeppot mag pakken. Maar als ik expliciet zeg voor ik wegga, je mag niet een snoepje uit de snoeppot pakken en hij doet het toch, is het twee keer zo erg dan als ik niks gezegd had, zou je kunnen zeggen. Ik heb het expliciet nog gezegd, vlak voor ik wegging. Dus de wet maakt heel veel dingen die misschien wel voor Abraham, Isaac en Jacob duidelijk waren dat het fout was, maakt het expliciet en zegt van, en daardoor zondig je niet alleen dat het verkeerd is, maar ook nog een keer overtreed je het gebod. Maar nog een ander aspect is dat de wet zelfs het erger uitlokt. Iets oproept wat er daarvoor misschien helemaal niet was. Even een voorbeeldje. Als ik tegen jullie zeg, als we straks weggaan, dan moet je niet door deze deur gaan en om de hoek kijken. Daar staat een pakketje, maar daar moet je niet naar kijken. Nou ja, het eerste wat je dan straks de neiging hebt, nou, de dienst denkt, nou, ik zou wel even willen weten wat er om de hoek staat. Hè? Als ik niks gezegd had, was het er helemaal niet geweest. Dus in die zin maakte de wet het, zeg maar, doordat de dingen expliciet gemaakt worden en zegt, dit mag je niet, komen soms juist iets naar boven in ons dat het wel wil. En dat ligt niet aan de wet, want die wet is goed, die wet is heilig, zegt Paulus, en rechtvaardig, maar er zit iets in ons wat op een of andere manier rebelleert, zou je kunnen zeggen, tegen de wet. Het resultaat is, en dat zegt Paulus in de Romeinenbrief, dat je een hopeloze situatie terechtkomt. Want het verlangen, als het goed is, als je God leert kennen, het verlangen om het goede te doen is daar. Het verlangen om dat wat God gegeven heeft in de geboden, wat goed is voor ons, om die te houden. En het resultaat is dat je het niet doet. Of in allerlei opzichten niet. En Paulus zegt dan ook op een paar moment in Romeinen 7, ja, eigenlijk zegt hij, ben ik een ellendig mens. Ik ben er slecht aan toe. Want ik verlang het goede te doen. Als ik het goede probeer te doen, is het kwade dichtbij. Ik, ellendig mens. Ik ben niet goed genoeg en de wet maakt het alleen maar erger. Maar als de wet het erger maakt, zegt Paulus, dan maakt die wet ons ook iets duidelijk. De wet maakt pijnlijk duidelijk dat wij niet in staat zijn om naar Gods heilige maatstaven te leven. Dat het inderdaad een hopeloze situatie is. Ik ben niet goed. Het is een hopeloze situatie om te proberen dit voor elkaar te krijgen. Dus als je denkt van jezelf, en ik denk dat heel veel mensen tegenwoordig denken dat van zichzelf, weet je, ik ben best wel goed. En dan vergelijken we ons vaak natuurlijk met de buurman of de buurvrouw of wie dan ook. En dan kan je altijd wel een situatie creëren waar je zegt, nou, ik doe het al niet zo slecht. Maar ga maar eens proberen om helemaal te leven volgens de bedoeling van God. Denk dan maar aan dat grote gebod waar de samenvatting van de wet is. God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. Nou, ga er maar aan staan. Ga er maar aan staan. Dus als je denkt, ik ben wel goed, dan daag ik je uit om maar eens te gaan proberen een week te leven, tot in de puntjes, volgens Gods wet. Dan zal je ontdekken dat je het niet voor elkaar krijgt. En dat is nou precies de bedoeling. Want die wet is erbij gekomen, zegt Paulus, omdat de zonde duidelijk zou worden. En zodat we het niet meer zouden verwachten van onszelf, van onze eigen inspanning, maar dat we uit zouden zien naar iemand die de oplossing zou gaan brengen. Dus je zou kunnen zeggen, de wet brengt ons ertoe om het buiten jezelf te zoeken. De wet brengt ons ertoe, als je heel eerlijk bent, om uit te kijken naar iemand die dit al kan overstijgen. Iemand die mij kan verlossen, zegt Paulus, uit deze ellendige situatie. Nou, sommige mensen bedenken iets anders. Hè? En dat was precies wat het geval was in Jezus' tijd. Namelijk, de fariseeën hadden een systeem bedacht om hier onderuit te komen. Om niet te hoeven erkennen, ik kan het niet, het is hopeloos. Maar om een systeem bedacht waardoor ze dit konden handelen en konden concluderen op een bepaald moment, ik doe het goed. En hoe hadden ze dat gedaan? Ze hadden de wet genomen en als het ware, hè, als dit nou het gebod was, hadden ze er een groot hek omheen gezet om te voorkomen dat je maar in de buurt kwam van overtreden. En bijvoorbeeld de Sabbatdag. De Sabbatdag zegt, het gebod van de Sabbat zegt, je zult niet werken op de Sabbatdag. Wat is werken? Dus daar waren allemaal discussies over, wat is nou werken, wat is niet werken. Nou weet je wat, zei de fariseeën, laten we het veilig houden. Je mag niet meer dan bijvoorbeeld 200 meter lopen op de Sabbat. Ik weet niet precies of het 200 of 300 meter was, in ieder geval ze hadden een bepaald aantal meters uitgerekend. Als je daaraan hield, dan kwam je niet in de buurt van de overtreding. Nou, dat was natuurlijk wel erg lastig, want het is niet zoveel, 200, 300 meter. Dus weet je wat, zeiden ze, als je binnen je huis mag je onbeperkt lopen. En als je nou je huis verbindt met dat van de buurman, en dan kan je ook nog een stukje verder lopen. En als je een touw over de weg legt, en dan hoort de weg ook bij je huis, dan mag je ook nog over de weg lopen. En zo hadden ze weer allerlei regels bedacht om dat toch een beetje leefbaar te maken. En maar ondertussen was die Sabbatdag die God had gegeven, waar had God de Sabbatdag voor gegeven eigenlijk? Voor rust. Moet je voorstellen, in het oude Midden-Oosten hadden de mensen 7 dagen per week werkten ze. En wij denken dat wij uniek zijn in onze tijd met 7 dagen, 24 uur. Maar dat was in de oudheid normaal. Je werkte 7 dagen en je had nooit vrij. En zeker niet als je een slaaf of als je een werknemer was van iemand. En dus als God zei, jongen, je mag 1 dag per week bijkomen. Dan dacht, wauw. Zeiden de mensen, dat is uniek. Israël had een maatschappij daar, als ze zich daaraan hielden, die uitstak ver boven de grote meerderheid van de volk rondom hen. En dan hadden ze ook nog eens een paar weken per jaar vakantie. Moet je je voorstellen. En dan gingen ze 2 keer per jaar een week naar Jeruzalem, feest vieren met elkaar, eten, drinken, gezellig, mooi met God. Nou, vakantie? Ha, dat kan helemaal niet. En toch wel. En God zei dan nog eens in de 7 jaar, kan je 1 jaar vrij. Een jaar vrij? Ja. En God zei, nee, als je daaraan houdt, dan zal ik zorgen dat je het 6e jaar zoveel krijgt, dat je 2 jaar vooruit kan. Nou, dat kan toch niet? Zo goed was God. En wat hadden die fariseeën ervan gemaakt? Die hadden van die Sabbatdag een roddag gemaakt. Waarin je dat niet mocht en dat niet mocht en dat niet mocht. Nou, God had iets zo goeds gemaakt. En de fariseeën maakten er iets zo misvormds van. Door al die wetjes die ze eromheen gemaakt hadden. Maar dat deden ze met alle geboden. Allemaal de geboden zetten ze allerlei regeltjes omheen om maar te voorkomen dat je in de buurt kwam. En hadden ze voor zichzelf het idee, nou, we hebben goed voor elkaar. Ik ben zelfs niet in de buurt van overtreding gekomen. En ondertussen, zegt de Heer Jezus, slikten ze de kameel door. Of hoe was dat ook alweer, die uitdrukking die hij had. In ieder geval, de mug sifte ze uit en de kameel slikte ze door. Maar zo, dat was de uitdrukking volgens mij. Want wat gebeurde er, zegt de Heer Jezus, ze namen de geboden. En een ander voorbeeld die hij geeft in Matteüs 5, is dat hij zegt van, jullie zeggen, of jullie weten dat in de wet geschreven staat, gij zult geen overspel plegen. Ja, dat weten we, zeiden de fariseeën. En dat doen we ook niet. We zorgen er wel voor dat we uit de buurt van de buurvrouw blijven, bij wijze van spreken. En zolang ik niet met de buurvrouw in bed lig, mooi, ik heb het voor elkaar. Ja, maar zei de Heer Jezus, echte gehoorzaamheid begint van binnen. En God was niet alleen de bedoeling dat je niet met de buurvrouw in bed lag. Hij zegt, het overtreden van het gebod gaat zo, dat begint veel eerder. Het begint hier in je gedachten. Het begint als je naar iemand kijkt. Hoe kijk je naar iemand? Ja, en wat voor gedachten komen daarop? En wat ga je doen met die gedachten? En weet je, Gods bedoeling met dat gebod was niet zozeer van, nou, je mag alleen niet met de buurman in bed liggen. De bedoeling van God met dat gebod was dat je een huwelijk krijgt. En wat goed en zuiver en mooi is, dat was Gods bedoeling. En het had ze helemaal uit het oog verloren. Zij had alleen maar dat gebod genomen en zeggen, zolang ik niet met de buurvrouw in bed ligt, is alles oké. Dus ik heb het voor elkaar. Terwijl ze heel eerlijk hadden geweest. En eerlijk hadden toegegeven waar het om gaat, hadden ze tot de denking gekomen. Ja, maar begeetjes, voor je het weet, ga ik met mijn gedachten de verkeerde kant uit. Weet je, ik kan dat helemaal niet. Ik kan dat niet zonder iemand vanuit mezelf. Ja, dus voor alles hadden ze iets bedacht, een systeem bedacht. Zodat ze voor hun gevoel, voor hun eigen gedachten, het voor elkaar hadden. En Heer Jezus zei, dat is nou juist niet de bedoeling. De bedoeling was dat God je zou laten zien dat je het zonder hem niet kunt. En dat God wil beginnen met ons van binnen te reinigen en te veranderen, zodat we een hart krijgen, zeg maar, wat uitgaat naar God, en waardoor zijn Heilige Geest de kracht krijgt om het uit te werken. En als we denken dat we zelf een systeem kunnen bedenken, dus als we denken dat we iets hebben bedacht waardoor wij het zelf voor elkaar kunnen krijgen, dan zitten we bij de kern van religie. En dat is precies wat de islam voor sommige mensen zo aantrekkelijk maakt. We hebben duidelijk, tak, 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 als je die dingen houdt, ben je een goede moslim. Wat je verder daarnaast rotzooi, maakt niet uit. Als jij je maar aan die vijf pilaren houdt van de islam, ben jij een goede moslim. Ja, makkelijk, hè? Dan heb ik het voor elkaar en ik hoef me niet schuldig te voelen, het is oké. Dat is religie. Dus waren de fariseeën mee bezig, was niet met een relatie met God, maar religie. Het was puur religie. En Paulus zegt, maar ik ben erachter gekomen, zegt hij. Door de wet, zegt hij, ben ik erachter gekomen, dat het hopeloos is met mij. En dat ik helemaal niet eens moet proberen om het zo goed en beter te doen en een systeem te bedenken waardoor alles overeind blijft. Nee, door de wet ben ik gestorven. Ik heb het opgegeven, ik ben dood. Ik ben hopeloos, ik zit in de put, ik kan niet verder. Oh, maar dat was precies de bedoeling. God had die wet gegeven, zodat de zonde uitermate zonde zou worden. En je door het gebod zou gaan ontdekken, ik heb een verlosser nodig. En dan komen we bij het tweede. Dus als het goed is, als je heel eerlijk bent naar jezelf, dan drijft die wet je naar Jezus toe. Want ik kom er zelf niet uit. En Jezus deed wat wij niet kunnen. Hij vervulde de wet. Niet alleen uiterlijk, maar van binnenuit. Van binnenuit. Vanuit een hart wat op God gericht was. Een hart wat erop gericht was om God liefde te hebben boven alles. En naast als jezelf. En Jezus leefde dat uit in zijn leven. Maar hij droeg ook nog eens een keer de vloek van de wet. Hè? Want de wet zei, als je niet zult houden aan alle geboden, als zou er maar één overtreden, heb je de hele wet gebroken. En is het einde verhaal. En Jezus, die vloek die daar van de wet uitgaat, die droeg hij. Hij droeg de vloek. De vloek die op ons zou moeten komen, kom op hem. En Paulus, daar zie je aan dat zijn relatie met de wet totaal verandert. Totaal verandert. Want hij zegt, ik ben voor de wet gestorven. Dus hij is niet alleen door de wet gestorven, dat hij in een situatie komt van is hopeloos, maar hij is ook voor de wet gestorven. Met andere woorden, hij zegt, ik besta niet meer voor de wet. Ik ben gestorven, dus ik ben dood. En iemand die dood is, daar heeft de wet niks over te zeggen. Stel je voor dat je een ernstig misdrijf zou hebben gepleegd. En de rechtszaak zit eraan te komen. En je weet dat het niet goed gaat aflopen, want je bent schuldig en het is aangetoond. Maar vlak voor de rechtszaak komt, sterf je. Nou, einde verhaal. Er komt geen rechtszaak, er komt geen veroordeling, er komt geen gevangenisstraf of wat dan ook. Want je bent gestorven. En als je gestorven bent, dan heeft de wet geen zeggenschap. Paulus zegt, ik ben voor de wet gestorven. Dat betekent geen straf, geen veroordeling. Ik ben vrij. Ik ben vrij. Die wet heeft niks meer over mij te zeggen. Die wet kan mij niet meer veroordelen. Want ik ben vrij van de wet. Ik ben voor de wet gestorven. Door het geloof in Jezus Christus. Is hij, zou je kunnen zeggen, één geworden met Jezus Christus. Dus Jezus dood werd zijn dood. Jezus opstanding werd zijn opstanding. Jezus leven werd zijn leven. Dat is wat Paulus is gaan beseffen. Weet je, ik ben één geworden. Door het geloof ben ik één geworden met Christus. En alles wat met hem gebeurd is met mij gebeurd. Dat is waar we aan denken met de doop. En daarom is die doop als teken zo belangrijk. Omdat dat je voor je hele leven als het goed is bijblijft. Want dit is met mij gebeurd. Hè, ik ben ondergegaan, ik ben gestorven, ik ben begraven, ik ben weer opgestaan. Dat wat met Christus gebeurd is met mij gebeurd. Zo'n krachtig symbool. Zo'n krachtige proclamatie van de waarheid. Alleen dan moet je wel vasthouden. Dan moet je wel vasthouden. Paulus zegt, ik leef niet meer, ik ben dood voor de wet. En dat nieuwe leven, dat nieuwe leven wat ik ontvangen heb, is niet meer dat ik leef. Het is Christus die in mij leeft. Het is niet meer ik die zijn best doet, maar het is hier, hier ben ik. Leef uw leven maar in mij. Doe uw dingen maar in mij. Want ik ga het niet proberen. Want ik weet als ik het ga proberen, dan gaat het fout. Maar ik wil wel vragen, hier komt u maar in mij doen wat ik niet kan. En dan komen we bij het derde punt. Opdat ik voor God zou leven. Want het doel van Jezus' dood gaat veel verder dan vergeving. We zijn er misschien te lang gefocust geweest. Dat het gaat om dat je vergeven bent en that's it. Er is iemand gered. En wat er verder gebeurt is niet zo heel belangrijk, maar hij is gered. Maar het doel van Jezus' dood gaat veel verder, namelijk dat je voor God leeft. En ik weet nog dat ik niet zo lang tot geloof was gekomen en toen de tekst las uit 2 Korintiërs 5. 2 Korintiërs 5 vers 15. En daar staat, en hij is voor allen gestorven, hij is Christus, hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, die ze het leven van Christus ontvangen hebben, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Toen ik dit las, toen het om me door, dacht ik, wow, maar dit gaat ver. Hij is niet alleen voor mij gestorven, ik heb niet alleen vergeving mogen ontvangen, dat had ik ervaren, maar dit gaat wel even een stapje verder. Mijn leven is niet meer mijn leven, mijn leven is van hem. Dat wij voor hem zouden leven. Niet meer voor onszelf, maar voor hem. En dat zegt Paulus hier ook. Opdat ik voor God zou leven. Weet je, ik kan me voorstellen zo dat dat voor sommige mensen bedreigend is. Dat je zoiets hebt van, ja, wacht eventjes, ik wil wel een beetje geloof, maar mijn hele leven in Gods handen leggen, ja, waar gaan we dan uitkomen, hè? Ik ken iemand die de Alpha-cursus had gedaan bij ons en die was tot geloof gekomen, maar ja, ik heb me eigenlijk nog niet helemaal overgegeven, zei hij. Ja, want zeg, weet je, als ik me helemaal aan God overgeef, wie weet sta ik volgende week in Iran blaadjes uit te delen, of boeken, bijbels uit te delen of zo. Stel je voor, hè, dat God dat van me zou vragen. Nee, houd het veilig, hè? Houd het veilig. Maar God zegt, ja, dat kan niet. Je kan het niet veilig houden, want dan hou je nog steeds bij jezelf, dan leef je nog steeds je eigen leven. En God zegt, ik wil dat je het in mijn handen legt. Dat ik mijn leven in jou kan leven. Anders gaat het niet werken. Weet je, en die bedreiging die je kan voelen, dat is eigenlijk de spanning die in het evangelie zit. En die spanning moet je er nooit uithalen. De spanning die erin zit is van, ik ga ergens, weet je, het evangelie is gratis, is helemaal voor niks, maar ergens gaat het me alles kosten. Heel gek, hè? Het kost niks, maar het kost ook alles. Ik kan me nog herinneren dat een paar jaar geleden was die uitzending op televisie met Catharine zoekt God. Catharine Keil die ging met een aantal mensen in gesprek en die ging ze een beetje bevragen over het christelijk geloof. Nou, een paar moment zat ze in de boot met de poppenspeler, weet ik wel. Aad Peters zat ze in het bootje zo. En Aad die voelde dat heel haarscherp aan, dat ergens heel bedreigend werd voor Catharine. En dat zei hij ook tegen haar. Hij zegt, ja, je vindt het wel spannend, hè? Het komt wel dichtbij, hè, zegt hij. En ja, zegt ze, ja, het komt wel dichtbij, zegt ze. Ja, hij zegt, weet je, toen ik met het geloof geconfronteerd werd, zei hij, voelde ik ergens op mijn klompen aan dat het me alles ging kosten. Niemand had het dan verteld, zei hij. Niemand had gezegd, van, joh, dit gaat je alles kosten. Maar ik voelde het ergens aan. Ja, als ik met God verder ga, is het alles of niks. En dat is vaak voor mensen het breekpunt. Ik denk, heel veel mensen op hun klompen aanvoelen dat het evangelie wel gratis is, maar het is ook alles kost. En dat is waar. Dat is waar. En dat is een grote drempel tot je ontdekt dat God goed is. Tot je ontdekt dat als je je leven aan hem geeft, dat je niets verliest, maar dat je alleen maar wint. Nou, misschien moet je bepaalde dingen loslaten, kan. Maar dat is alleen maar winst. Dat ga je ontdekken als je het doet. Weet je, als je ervoor staat, kun je er tegenaan kijken. Kun je er tegenop kijken en denken van, wow, ik ga me alle dingen verliezen. Hè? Misschien kan ik dat niet meer of dat. Maar als je je leven in Gods handen hebt gegeven, dan ga je ontdekken dat het alleen maar winst is. En de duivel probeert natuurlijk aan je te sjorren en zegt, moet niet doen. Weet je, want het is gevaarlijk, je raakt de controle kwijt. Nou, we zijn allemaal controlefreaks tegenwoordig, dus controle over je leven. We willen ons best doen om de controle over ons leven vast te houden. En God zegt, joh, laat het toch los. Laat mij toch doen in jou wat jij niet kunt. En als je dan beseft dat God goed is, hè, dat hij dus ons niet wil plagen of zo, of ons dwars wil zitten, of ons vervelende dingen wil geven, maar dat hij goed is. Nou, wat is er dan mooier dan je leven te leggen in de handen van iemand die goed is? Met Vaderdag, weet je, een vader die goed is. Een kind doet niet liever dan zijn leven te leggen in de handen van een vader die goed is. En dat zie je zo mooi bij kleine kinderen. Hè? Die hebben zo'n diep vertrouwen, want papa is goed. Ik weet nog dat mijn zoontje boven aan de trap stond, dat hij een jaar of drie was. En ik zei, nou kom maar naar beneden. Hij zegt, dan kom ik op papa. Laat zich zo vallen van de trap. Zeg. Ik schrok me naar, gelukkig kon ik hem opvangen. Maar hij dacht van, ja, papa die zorgt voor me. Natuurlijk vangt hij me op. Want papa is goed, die houdt van me. En eigenlijk is dat wat God van ons vraagt. Hè? Ik zeg, laat me vallen. Laat me vallen in de handen van de levende God die goed is. Opdat ik voor God zou leven. Weet je, dus God zou kunnen zeggen, vraagt niks anders van ons. Hij vraagt geen prestatie. Hij vraagt niet om te laten zien dat we zo goed zijn, dat we het zo goed doen, dat we zo goed bedoelen. Nee, zegt God, nee, houd daar maar mee op. Hij zegt, het enige wat ik van je vraag is dat je dagelijks je leven in mijn handen legt. En dat je zegt, hier ben ik. Hier ben ik, Heer. Ik kom met lege handen. En komt u maar in mij doen, ook vandaag, wat ik niet kan. Ik denk dat het gebed is wat hem het meest blij maakt. Het meest blij maakt. En dat is volgens mij de kern van wat de Bijbel ons wil leren over genade. De kern wat de Bijbel ons wil leren over overgave, over leven met God. Niet wij die het zo goed doen voor God, maar hij die zijn goedheid en zijn genade in ons wil uitwerken. Weet je, en dan ben je eigenlijk een soort bedelaar. En ik weet nog dat ik jaren geleden een keer een boekje kocht. Dat heette Leven door de Geest en dat boeide mij mateloos in die periode. Dus ik kocht dat boekje, maar er zat een hele bijzondere kaft omheen. Dat was een beetje een soort kunstzinnige kaft. En daar zat een persoon op, dus geen foto, maar een kunstwerk, die naar boven keek en met lege handen stond. En ik dacht van, wow, dat is het. Leven door de geest is eigenlijk alleen maar zeggen van, Heer, ik verwacht van u. Ik verwacht van u. En als je dat gaat doen, dan ga je ontdekken dat God het inderdaad gaat doen. Dat God iets met mijn leven gaat doen. En dat ik op een moment ontdek van wow. Er gaan inderdaad dingen veranderen. God is dingen aan het doen in mijn leven. Niet omdat ik het zo goed doe. Maar het is allemaal genade. Weet je, ik hoef ook niet trots te worden dat ik het zo goed doe. Hè, wat die fariseeën zeiden, kijk eens. Hoe goed wij het doen. Dat kan helemaal niet. Want ik heb alleen maar gezegd van Heer, komt u het maar doen. Hè, dus alles wat er gebeurt is genade. Alles wat er gebeurt is zijn eer. Weet je, Hebreeën 8, die legt zo mooi de kern van het Nieuwe Testament uit, het Nieuwe Verbond. Dat is een citaat uit Jeremia 31, waar Jeremia profeteert over het Nieuwe Verbond en hoe geweldig het Nieuwe Verbond is ten opzichte van het Oude Verbond. En dan zegt Hebreeën 8, en dan zegt Jeremia 31, ik zal mijn wetten in je verstand leggen en ik zal ze in je hart schrijven. Wow, hij is niet meer, gij zult, maar God zegt, ik zal. Ik zal mijn wetten in je hart leggen. En ik zal in je verstand schrijven. Van de zon, ik weet het niet meer. Maar God gaat het doen. Ik zal, zegt hij. Dat is de kern van het Nieuwe Verbond. Dat is de geweldige belofte die God heeft gegeven. Weet je, het Oude Testament zegt, gij zult. Maar God zegt, er komt een tijd. En die tijd is nu. Dat ik zeg, ik zal. En het enige wat ik van je vraag, is dat je je leven in mijn handen legt. Dat je leert om in afhankelijkheid van mij te leven. Dat je leert uit genade te leven. Dat je leert door de geest te leven. Allemaal woorden die eigenlijk op hetzelfde neerkomen. Het geweldige is, heb ik ontdekt, dat als ik voor hem leef, dat ik niet meer voor eigen rekening leef. Dat is prachtig, hè? Als je nou iemand nou zegt, je zijn pasje geeft, wil je mag op mijn rekening gaan shoppen. Hè? Zo. Nou. En God zegt, je leeft niet meer voor mijn rekening, niet meer voor mijn rekening leef je. Als je je leven in mijn handen legt en zegt, Heer, ik ben van u, leef je voor mijn rekening. Dat is een mooi leven, hoor. Dus mooier als dat je met een pasje in je hand krijgt en je mag even een dagje gaan shoppen. En dat is waar God ons toe oproept. Dat is waar God ons voor uitdaagt eigenlijk. Hè? Om te leven aan de hand van de Vader, in afhankelijkheid van hem en voor zijn rekening. Ik ben van hem. En mijn leven is van hem. En daarmee draagt hij de verantwoordelijkheid voor mijn leven. En daar ben ik dankbaar voor.